Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. En wat er verder volgt, Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 10e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 10, de versen 1 tot en met 15, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het eerste vers, geloof in God de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen nu Romeinen 10, de eerste 15 versen. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot een zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en een eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid, benieuwdelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zegt, niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Er zelf is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Er zelf is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt gij? Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven, dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is ere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die een predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden gelijk geschreven is? Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen?
Gemeente, de stof van onze overdenking voor deze middag kunt u vinden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvan de beide eerste artikelen, artikel 1 en artikel 2, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Artikel 1, dat er een ene God is. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Artikel 2, door wat middel God gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen, ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld, overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen grote en kleine gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als de apostel zegt in Romeinen 1 vers 20, welke dingen genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van node is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Tot zover onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Schrijven wij als thema onder deze beide artikelen de enige ware God beleden. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op het wezen van God. In de tweede plaats letten we op de natuurlijke kennis van God. En in de derde plaats letten we op de bovennatuurlijke kennis van God. Dus de enige ware God beleden, het wezen van God, wie is God, artikel 1. In de tweede plaats de natuurlijke kennis van God, het eerste gedeelte van artikel 2. En onze tweede gedachte, de bovennatuurlijke kennis van God, het tweede gedeelte van artikel 2. Gemeente, na 9 keer de Heidelbergse catechismus in uw midden gepredikt te hebben, de zondagen in zijn geheel, maar ook wel de zondagen vraag voor vraag, willen wij nu een onderbreking maken om uw aandacht te vragen voor een ander belijdenisgeschrift, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eenmaal hebben we eerder de catechismusprediking onderbroken in verband met een prekenserie over de Dordtse leerregels. Hopelijk ligt dat nog in de gedachten. En dat derde belijdenisgeschrift, de belijdenis des geloofs, is op de preekstoel niet eerder nog door ons behandeld. Het wil ook niet zeggen dat we niet heel sterk verlangen naar de 10e serie over de Heidelbergse catechismus, want de prediking over de catechismus zijn we echt niet moe, blijft altijd nieuw. Toch is het jammer dat dit belijdenisgeschrift, waar onze vaderen hun leven voor gegeven hebben, eigenlijk zo onbekend blijft. En onbekend maakt onbemind. Ik denk dat voor veel mensen die Nederlandse geloofsbelijdenis is, ja, een oud stoffig boekje, waar je wel eens wat in gebladerd hebt, maar ja, het zijn van die moeilijke zinnen, het staat soms zo ver bij ons vandaan. En wat we eigenlijk eens zouden moeten doen, dat is ons verdiepen in het leven van de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, Guido de Bret. Jongens en meisjes, jullie kunnen lezen in de kerkbode, of vragen of je moeder dat voor wil lezen, wie Guido de Bret geweest is en hoe hij deze Nederlandse geloofsbelijdenis
heeft opgesteld. En ook wat daar de gevolgen van geweest zijn voor hem. Hij heeft zijn leven daarvoor over gehad. Heel ontroerend zijn de brieven die hij geschreven heeft aan zijn vrouw en aan zijn moeder, voordat hij op 45-jarige leeftijd werd terechtgesteld en opgehangen. Waarom opgehangen? Omdat hij dit boekje geschreven heeft. Dat was de enige reden van zijn doodvonnis, opgehangen door de inquisitie. Deze waarheid mocht niet verbreid worden. En wat was dan de bedoeling van Guido de Bret? Jongens en meisjes, waarom heeft hij dat boekje van 37 artikelen opgesteld? Wel, het was alleen maar om de koning van Hispanje, Philips II, duidelijk te maken wie wij als christenen zijn. Want er gingen allerlei verhalen rond over de christenen. Dat zouden staatsgevaarlijke mensen zijn, dat zouden oproerkraaiers zijn. En die zouden allerlei verschrikkelijke dingen doen. En de Nederlandse geloofsbelijdenis is alleen maar bedoeld om aan de wereld duidelijk te maken wat nu het christelijk geloof is. Dat de christenen helemaal geen opstandige mensen zijn. En dat het helemaal niet hun bedoeling was om tegen de koning in opstand te komen. Guido de Bret heeft dit boekje opgesteld in nauwe samenwerking met de voor ons bekende dominee Petrus d'Athen, die zoveel invloed gehad heeft in onze lage landen en ook enkele anderen. En Guido de Bret was een leerling van Johannes Calvijn. En zo is dit belijdenisgeschrift ook geheel gegrond op de leer van Calvijn, het gedachtegoed van Calvijn. En dat gedachtegoed van Calvijn, dat is een schriftuurlijk gedachtegoed. De eerste uitgave was in 1561. En toen is de Nederlandse geloofsbelijdenis verschenen in de Franse taal. En een jaar later is het verschenen in het Nederlands. Op de nacht van 1 op 2 november 1561 werd dit boekje geworpen over de muur van het kasteel in Doornik. En de bedoeling daarvan was dat dit boekje terecht zou komen bij de landvoogdes Margaretha van Parma en dat het zo terecht zou komen bij koning Philips II van Spanje. Maar het werd niet begrepen. Het werd geheel verkeerd uitgelegd. 1567 werd Guido de Bret gevangen genomen. 31 mei, ik zei het al, op 45-jarige leeftijd terechtgesteld. Hij wilde nog graag onderaan de ladder die hij moest beklimmen een gebed doen. Het werd hem niet toegestaan. En hij sprak de aanwezigen, 6000 mensen stonden te kijken 's morgens vroeg om 6 uur naar die terechtstelling. Hij heeft de aanwezigen nog toegesproken dat ze de overheid gehoorzaam moesten zijn. Was geen opstandeling. En hij heeft hen toegeroepen om te blijven bij de gereformeerde waarheid. En wij dragen wel een verantwoordelijkheid dat dit door onze vaderen aan ons is nagelaten. Dat is ook Bijbels, daar heb ik ook over nalopen denken. Ik weet natuurlijk ook wel dat in de Dordtse kerkorde staat dat de middagdienst over de Heidelbergse catechismus hoort te gaan. En natuurlijk hopen we daar zo spoedig mogelijk naar terug te keren. Het is niet de bedoeling om ons daarvan af te keren. Maar het is ook de opdracht om het pand te bewaren dat de Heere ons heeft toebetrouwd. De structuur van de Nederlandse geloofsbelijdenis is eigenlijk precies hetzelfde als de apostolische geloofsbelijdenis. Ook een van onze belijdenisgeschriften. De opzet is trinitarisch. Wat betekent dat? Dat betekent, het gaat over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En de hele geloofsleer is daarom gegroepeerd. Artikel 1 tot en met 7 gaan over God. Artikel 8 tot en met 11 gaan over de drie-eenheid. Artikel 12 tot en met 17 gaan over God de Vader. Artikel 18 tot en met 26 gaan over God de Zoon. En artikel 27 tot en met 37 gaan over God de Heilige Geest. Heel actueel. En ik zou zeggen, probeer u daar ook thuis wat in te verdiepen. Neem het boek van dominee Moerkerke erbij. En lees na de preek of voor de preek die artikelen eens door en de verklaring die hij daarvan geeft om uzelf en uw kinderen daarin te verdiepen. Gemeente, het is hoogst actueel. Het gaat bijvoorbeeld in onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de visie op de schrift. De inspiratie van Gods woord. Dat is een heel actueel onderwerp. Wat is nou het gezag van de Bijbel? Dat speelt op het kerkelijk erf van Nederland en dat doet kerken dreigen te scheuren in de dagen waarin we leven. Het is zo belangrijk dat wij blijven bij onze belijdenis. Maar ook de leer van de rechtvaardiging, de leer van de heiliging. Hoe kijk je aan tegen de ambten en de sacramenten? Wat is onze verhouding tot de overheid? Dat alles hopen wij tegen te komen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan zult u merken dat de gereformeerde gemeente niet op een vreemd spoor zit. Dat het niet onze begeerte is om allerlei vernieuwende wegen in te slaan. Maar dat er maar één begeerte is, jongens en meisjes. En dat is te gaan in het spoor van onze vaderen. Dat was een betrouwbaar spoor. En dat hebben zij gewandeld. Ja, het heeft soms hun leven gekost in de tijden van de vervolging. Maar zij wisten, dit is de waarheid. Daar wilden ze hun bloed wel voor geven. En is het dan voor ons niet de plicht, uit liefde tot onze vader, ja, tot de God van onze vaderen, die dit in de weg van zijn voorzienigheid ook aan ons gegeven heeft, om dat te onderzoeken. Artikel 1. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond. Eén ding van tevoren, wie is er aan het woord? Wie is er in de catechismus aan het woord? Gods kinderen. Wie is in de Dordtse leerregels aan het woord? Gods kinderen. Wie is er in de Nederlandse geloofsbelijdenis aan het woord? Gods kinderen. Dat moeten we wel altijd goed bedenken als wij deze belijdenis lezen. En als we ook naar de prediking daarover luisteren. Maar dat het onze belijdenis zou mogen zijn of worden met het hart. Wij geloven met het hart en wij belijden met de mond. Dat gaat terug op, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Mond en hart. Geloven met het hart en belijden met de mond. En daarin ziet u dat Guido de Bray al tegelijk een keuze maakt, dat het historisch geloof niet hetzelfde is als het zaligmakend geloof. Het gaat niet om het geloven met het verstand en het belijden met de mond. Nee, het gaat over het geloven met het hart. En het geloven met het hart, dat is zelfs iets anders dan het geloven met het gevoel. Die belijdenis, die moet in ons hart komen, gemeente. En ik hoop dat dat mag gebeuren onder de prediking van deze belijdenis. Het moet in ons hart komen. Het moet onze beleving zijn. Ik hoop dat we ons zo verwant mogen gaan weten aan deze godsgezant. die al zo lange tijd mag juichen voor Gods troon. En dat we het met onze mond mogen belijden, uitdragen aan onze kinderen, maar ook wat de bedoeling van de belijdenis is naar buiten toe. De wereld, die niet meer weet waar wij voor staan. En dat is niet alleen de schuld van de wereld, dat is ook onze schuld. Omdat wij het niet uitgedragen hebben, blijkbaar. Zoals de Heere toch van zijn kerk vraagt. Wij geloven alle met het hart en wij belijden met de mond dat er is een enig, eenvoudig geestelijk wezen. Drie dingen. Enig, eenvoudig, geestelijk. God is enig. Jongens en meisjes, er is maar één God. Het is niet zo dat de God van de Bijbel er is en dat daarnaast nog andere goden er zijn, zoals Allah en noem maar op. Nee, er is maar één God. De Heere onze God is een enig Heere. En die enige God is wel de drie enige God. Tweede kenmerk is eenvoudig. En eenvoudig betekent niet simpel, maar eenvoudig betekent enkelvoudig. God bestaat niet uit delen. U zegt, is dat dan niet in strijd met de drie-eenheid? Nee, want er wordt in de Hebreeuwse taal een woord gebruikt dat ziet op een samengestelde eenheid. En het is listig dat in de Joodse belijdenis dat woord voor een samengestelde eenheid veranderd is door een woord voor een absolute eenheid. Zodat in de Joodse belijdenis de drie-eenheid eigenlijk uitgesloten is door de verandering van één woord. Wat is dat aangrijpend? God bestaat niet uit drie personen. Want dan zouden er verschillende delen zijn in God. Dan zou God niet enkelvoudig zijn, maar hij bestaat in drie personen. En in elk van die personen is het volle wezen Gods. En in die eigenschappen van God, daar is geen onderlinge strijd. God is eenvoudig. Enkelvoudig. Niet samengesteld zoals wij mensen dat zijn. En het derde is geestelijk. God is een geestelijk wezen. God is een geest, jongens en meisjes. En een geest heeft geen lichaam. En dat vinden wij moeilijk, want je kunt de Heere niet zien met je ogen. Iets wat stoffelijk is, wat uit het stof gemaakt is, mijn lichaam, dat kun je zien. Maar als iets niet stoffelijk is, als iets geestelijk is, kun je het niet zien. En dan is de vraag, is het er wel? Dan kun je het eigenlijk alleen maar geloven, net als een ziel, is die er wel? Die kun je niet zien, net als de duivelen, zijn die er wel? De engelen, dat zijn ook geesten. Zo is God een geest die niet te zien is, maar die er wel is. Een goddelijk wezen. Dat was ook het grote probleem met het volk van Israël. Zij wilden ook een stoffelijke God. Een God die je kon zien. Ze wilden een beeld waar je voor kon buigen. Maar dat heeft de Heere verboden. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis. God is als geest met niets en niemand te vergelijken. En je mag van hem geen beelden maken. En hij wordt een wezen genoemd. Dat betekent hij is er echt. Hij heeft een bestaan. God gaat niet op in de schepping zoals het pantheïsme leert. Men zegt er is overal iets goddelijks in al het geschapene. Nee, God is een wezen. God bestaat. Hij is die God die zegt dat hij is en was en komen zal. Die heel de wereld vervult. Er worden hier 10 eigenschappen van God genoemd. En die eigenschappen, we noemen dat ook wel deugden of volmaaktheden. Er zouden er veel meer te noemen zijn. Guido de Bray die maakt eigenlijk maar een kleine selectie van die goddelijke eigenschappen. Je kunt eigenlijk bijna niet volledig zijn. Het is ook niet een definitie van God. Je kunt niet zeggen, dit is God. Nee, van God is geen definitie te geven. God is zo groot dat je eigenlijk slechts wat eigenschappen kunt noemen die de Heere van zichzelf gegeven heeft om enigszins een Bijbels beeld van God te kunnen vormen. Als de Heere dat niet gedaan had, we zouden niet weten wie God is en hoe hij gediend wil worden. Ik zei al, het is niet compleet. Er zijn ook andere eigenschappen. Ik denk aan liefde, langmoedigheid, barmhartigheid, alomtegenwoordigheid, alwetendheid. Dat zijn allemaal eigenschappen die ik hier niet tegenkom. Dus het zou veel uitgebreider kunnen zijn. Maar er worden er zomaar 10 genoemd. Eeuwig. God heeft geen begin. God heeft geen einde. Onbegrijpelijk. Jonge mensen, probeer niet om God te begrijpen, want je verdrinkt. Hoe zou een stofje God kunnen begrijpen? Dat moet je niet willen. Dat zou wat zeggen van God. Als ik God zou kunnen begrijpen, dan zou God op dezelfde lijn staan als ik. Wat zou dat een arme God zijn die de mensen gelijk is? Maar God staat zo oneindig hoog boven de mensen. Kijk, een kind van 2 jaar kan zijn vader toch niet begrijpen? Nee, natuurlijk kan dat kind dat niet. Dat kind dat kan net praten. Dat kan toch niet zijn vader begrijpen die gestudeerd heeft? Nee, maar zo'n kind kan wel de vader kennen. Als de vader thuiskomt van het werk, dan hoeft niemand uit te leggen, dat is je vader. Dat kind dat loopt naar de vader toe, papa. En met eerbied gezegd, zo is het ook bij de Heere. Je kunt de Heere nooit begrijpen, moet je ook niet willen. Maar je kunt de Heere wel leren kennen, zullen we straks zien in onze tweede en onze derde gedachte. Hij is onbegrijpelijk. Hij is onzienlijk. Je kunt de Heere niet zien. Met de natuurlijke ogen althans niet. Alleen Christus kan hem ons verklaren. God is onveranderlijk. Hij zal nooit veranderen. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Wij wel. Maar omdat ik niet veranderd word, daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. God is oneindig. God is niet op te sluiten ergens in een ruimte of in een land. Nee, ook niet in de tijd. Hij is oneindig in de ruimte, in de plaats en in de tijd. God is volkomen wijs. Hij kiest de beste wegen om zijn doel te bereiken. Hij is almachtig. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Voor hem zijn er geen onmogelijkheden. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij is rechtvaardig. God is verre van onrecht. Hij is goed. Al het goede komt bij God vandaan. En het kwade dat komt bij ons vandaan. En hij is ook de fontein van alle goed. De bron van alle goed. Alle goede gaven. En alle volmaakte gift is van boven. Komt bij God vandaan. Gemeente, kent u die God? Het zijn zomaar enkele pennenstreken die hier gegeven worden. En ik zou over elk van die eigenschappen een preek kunnen houden. We hebben ook wel eens een prekenserie gehouden over de eigenschappen van God. Maar je kunt nooit zeggen dat je daarin volledig bent. De vraag is, kennen wij die God? Die enige God. Alle andere goden zijn afgoden. En er zijn wat een afgoden. Wat heb je daaraan? De voetballers, jongens en meisjes, zijn als goden vereerd. En ineens is het weer over. Wat heb je eraan? als daar je hart naar uitgaat, als je daar je vertrouwen op stelt, wat heb je eraan? Afgoden kunnen je niks geven. Afgoden laten je in de steek als je denkt dat je ze nodig hebt. Wij moeten deze God leren kennen. De eerste bede van het Onze Vader was: uw naam worden geheiligd. En weet u nog wat toen het antwoord was in de catechismus? Dat is: geef ons eerst dat wij u recht kennen. Hoe kunnen wij God heiligen als wij hem niet kennen? En in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, waarheid klaarlijk schijnt, heilige roemen en prijzen. Ziet u de overeenkomst tussen Heidelbergse catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis? We schakelen niet over naar een andere leer. Er is heel veel overeenkomst tussen onze belijdenisgeschriften. Waarom? Omdat ze stoelen op hetzelfde woord van God. Kent u deze God? Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Het tegenovergestelde is ook waar. Dit is de eeuwige dood. Dat ze u niet kennen. En ook niet Jezus Christus, uw Zoon, die gij gezonden hebt. Laat dat onze begeerte mogen zijn of worden, om Gods kennis te krijgen. Ja, zegt iemand, dominee, maar hoe kom ik daar nou aan? Onze tweede gedachte. De natuurlijke kennis van God. Wij kennen hem, zegt Guido de Bray, door twee middelen. Er zijn manieren waarop God zich openbaart. Waarop hij zich bekend maakt. Er zijn twee manieren. En de eerste is door de schepping. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Jongens en meisjes, de natuur is één groot wonder. De mens, het pronkjuweel van Gods schepping, één groot wonder. Hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, hoe alles met elkaar te maken heeft, één groot wonder. Dat er voor ieder stukje van het menselijk lichaam een specialist nodig is, dat laat zien hoe groot onze schepper dat lichaam van de mens heeft geformeerd. Het is een demonstratie van Gods macht en van Gods wijsheid. En nog durven mensen te zeggen dat er geen God is. Terwijl ieder mens op aarde een bewijsstuk is dat God onze schepper is. En wie duizelt niet bij de gedachte aan het heelal? Als je daarin verdiept, de oneindigheid van het heelal. En de wereld die daarin een plaatsje heeft, de aarde, de aardkloot, zoals het vanmorgen in Psalm 119 stond, de aardbol. En de sterren. De sterren die honderden lichtjaren bij de aarde vandaan staan. Onvoorstelbaar als er een ster is, ik geef maar een voorbeeld, die 300 lichtjaren bij de aarde vandaan staat en die ster die zou vandaag vergaan. Dan zouden wij nog 300 jaar het licht van die ster zien eer dat het duister wordt. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? Een lichtjaar, dat is de afstand die het licht in een jaar aflegt. Dat is voor ons menselijk verstand niet meer te bevatten. De rotsen, de waterpartijen die je soms ziet in de natuur, de watervallen. Ongelooflijk. Dat heeft Gods hand gemaakt. En jongens en meisjes, daar mag je best in de vakantie naar kijken. De natuur intrekken, dat is een hele mooie bezigheid. Ja, niet op zondag, maar dat is wel een hele mooie bezigheid voor de door de weekse dagen in de vakantie. om je daarin te verdiepen, in de grote werken des Heren. Toen ik voor meester geleerd heb, toen hadden wij op school een methode voor biologie. En die methode heette het wonder van het gewone. Al die dingen die je door de week ziet, de mussen en de spreeuwen en de bloemen en alles wat je in de natuur ziet, daar zit een wonder achter. Ja, dat is het werk van de schepper. Maar je moet het wel zien. Je moet ogen krijgen om dat te zien. De Heere heeft zijn schepping niet losgelaten, maar hij onderhoudt de schepping ook. Hij is iedere dag in de schepping, als ik het zo mag zeggen, aan het werk. Als de Heere zich even zou terugtrekken, dan zou er van heel de schepping niks meer overblijven. En hij zorgt er niet alleen voor, hij regeert ook. Hij regeert de dingen op deze aarde zoals ze gebeuren. Dat is allemaal te zien in het rijk van de natuur. En dat is genoeg om onze onschuld te ontnemen. Ieder mens die op aarde komt, heeft een ingeschapen godskennis. We hebben allemaal het besef van dat er een God is. Ja, zeg je, maar hoe kan het dan zijn dat er mensen zijn die toch zeggen dat dat niet waar is? Die zeggen dat God bestaat niet. Nou, zegt dominee Hellebroek, dat is meer een wensen dan een dadelijk geloven. Mensen die dat zo hard roepen, die zijn er helemaal niet van overtuigd dat er geen God is. Ieder mens heeft een besef dat er een God is. En dat alleen al beneemt ons alle onschuld. Ook als we helemaal geen Bijbel hebben. Dan hebben we toch een besef, daar is een God. Je kunt nooit zeggen als je voor de rechterstoel staat, ik wist niet dat u bestond. Want de Heere kan zeggen, ik heb het besef in uw hart gelegd, u bent daarmee geboren, dat ik bestond. En door die ingeschapen godskennis, zegt dominee Kersten, is er ook een mogelijkheid van leven op deze aarde. Hebben mensen ook een gevoel van onderdanigheid en afhankelijkheid? Als dat er niet zou zijn, die ingeschapen godskennis, dan zou het een hel geworden zijn op deze aarde. En die ingeschapen godskennis, die wordt versterkt door te lezen in het boek van de natuur. Dat vindt aansluiting als het goed is. Daar zien we ook, daar moet wel een God zijn. Want het kan niet toevallig zijn dat deze schepping is zoals zij is. Dat heeft iemand gemaakt. Ik heb eens gelezen, jongens en meisjes, van een atheïst. Dat is een godlogenaar die bij een dominee op de studeerkamer zat en die wilde het gesprek aangaan over het feit dat God helemaal niet bestaat. En plotseling werd die persoon getroffen door een prachtig schilderij wat er aan de muur hing bij de dominee. En hij zei tegen die dominee, hé, wie heeft dat gemaakt? Nou, zegt die dominee, dat heeft niemand gemaakt. Dat hing er zomaar ineens. Nee, zegt die man, dat kan niet. Dat moet een schilder geweest zijn. Nou, zegt die dominee, dat is vreemd. Ik zeg, de aarde is er. Er moet iemand zijn die dat gemaakt heeft. En u zegt, nee, daar zit niemand achter. En van zo'n schilderij zegt u, ja, er moet een schilder geweest zijn. Voel je hoe blind mensen zijn? Hoe vijandig mensen zijn in het ontkennen van het bestaan van God? Als het goed is, dan wordt die ingeschapen godskennis versterkt door wat wij zien in het rijk van de natuur. Want alle schepselen, die zijn als letters in een groot boek. Zelfs de zon. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En die letters in dat grote boek, die geven ons de onzienlijke dingen van God te kennen. Dat is datgene wat wij van God niet zien. De Heere laat zijn werken zien. Hij laat zien dat hij de Almachtige is. Hij laat zien dat hij de Alwetende is. Hij laat zien dat hij de Alomtegenwoordige is. Al zie je hem zelf niet, je ziet zijn werken wel. En dat zou voor ons genoeg moeten zijn. Maar dat is niet genoeg voor ons verduisterde verstand. Wij blijven het ontkennen. Door onze diepe val in Adam is er zo'n duisternis in ons verstand gekomen dat we geen godskennis meer hebben. En dat zelfs de wonderen van God, de allermooiste dingen die je misschien ziet in Zwitserland, of waar dat mensen ook naartoe gaan, Oostenrijk of hier in Nederland. Prachtige natuur hier in Nederland, waarin je de hand des Heren kunt zien, maar alles wat je ziet zal niet leiden tot de ware godskennis als ons hart niet verlicht wordt door de Heilige Geest. En daar gebruikt de Heilige Geest een ander middel voor, een ander boek. Dit boek is niet genoeg. Dit boek kun je alleen leren lezen door de bril van de Heilige Schrift. En als je het boek van de natuur niet leest door de bril van de Heilige Schrift, dan brengt het je niet tot de rechte kennis van God. Maar dat boek alleen is al genoeg, staat hier, om de mensen te overtuigen en al hun onschuld te ontnemen. Niemand zal te verontschuldigen zijn, ook niet de mensen die geen Bijbel hadden. Want ze hadden kunnen weten dat er een God is. Al is het verdrietige dat de natuur ons niet leidt tot de kennis van de drie-enige God. Dat de natuur ons niet leidt tot de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat we in de natuur niet kunnen leren kennen de Heer Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Mensen die alleen het boek der natuur hebben, jongens en meisjes, die kunnen niet zalig worden. En dat is niet Gods schuld, dat is onze schuld. En daarom is het zo belangrijk dat die Bijbel verspreid wordt over deze aarde. Daarom is het zendingswerk zo belangrijk. Daarom is het evangelisatiewerk zo belangrijk. We hebben het gehoord uit Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Niet door de natuur. Wat zijn wij bevoorrecht dat we een Bijbeltje mogen hebben. En wat doen we ermee? En hoe vaak lezen we erin? Met een heilbegerig hart om die onbekende God te mogen leren kennen. Want we hebben wel een grote verantwoordelijkheid. Als de Heere de mensen die geen Bijbel hebben, alleen het boek van de natuur, als de Heere die mensen al rechtvaardig veroordeelt, wat zal hij dan met ons doen? Die de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben, gemeente. Weet u wat Calvijn zegt? Hij zegt, indien we de taal der natuur niet leren verstaan, dan zullen op de laatste dag de stomme beesten onze rechters zijn. Die stomme beesten die niet praten kunnen, die zijn dan eigenlijk nog wijzer dan wij. Want een os kent zijn bezitter. En de ezel die kent de kribbe zijns heren. Dat hoef je niet uit te leggen. Maar mijn volk, zegt de Heere, die verstaat niet. Voor Gods kinderen blijft ook het boek van de natuur een prachtig boek. De zaligmakende kennis die zij mogen hebben, die wordt nog eens versterkt vanuit de natuur. Door de grote werken Gods die ze daarin mogen tegenkomen. En wat is dan de vakantie? Een uitnemende tijd om daarin te lezen. Ik heb het wel eens meer gezegd, wij lezen te weinig in het boek van de natuur. Wat weten veel mensen in de stad nog uit het boek van de natuur? Ze weten niet eens waar de melk vandaan komt. Ze denken dat het uit de fabriek komt. Dat het door mensen gemaakt wordt. En verder weten kinderen soms in de stad niet meer. Wat staan ze ver bij de natuur vandaan? En wat is het ook onze taak om onze kinderen, en doe dat maar in de vakantie, in dat boek van de natuur te laten lezen. De natuurlijke kennis van God. We gaan naar onze derde gedachte, de bovennatuurlijke kennis. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 19, vers 3 en 4. God heeft voor het grote licht de zon een tent gesticht, van waar ze in blinkend kleed en met een blij gelaat gelijk een bruigom gaat die uit zijn slaapzaal treedt. Psalm 19, vers 3 en 4.
Thank you.
Onze derde gedachte, de bovennatuurlijke kennis van God. Waar moet die vandaan komen? Uit de Bijbel. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten zoveel als ons van noden is in dit leven tot zijn eer en tot de zaligheid der zijnen. De openbaring in de Heilige Schrift is een bovennatuurlijke openbaring. Dat haal je niet uit de natuur. De drie-eenheid haal je niet uit de natuur. De borgtocht van de Heer Jezus haal je niet uit de natuur. Dat zijn dingen die moeten echt uit de Bijbel komen. Daar geeft de Heer zich nog klaarder, helderder en volkomener te kennen. Vergrotende trap. En vergrotende trap is niet hetzelfde als overtreffende trap. De Heer laat zich in zijn woord volkomener, duidelijker kennen. Maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel, dat de Heere zich daarin openbaart, alles wat van hem is. Wel nee, de Heere openbaart niet alles. De Heere openbaart zich niet volkomen. Er is heel veel wat wij niet weten. En wat we ook niet behoeven te weten. Wat de Heere ook niet in zijn woord aan ons openbaart, om de eenvoudige reden dat we er niks mee te maken hebben. En dat het voor de zaligheid ook helemaal niet nodig is. Dat is wel belangrijk als we de Bijbel lezen, dat we dat bedenken. In de Bijbel staat zoveel als nodig is. Als nodig is om God te leren kennen. Om de Heere Jezus te leren kennen. Ja, om Gods kennis, zelfkennis, Christus kennis te krijgen. En dat is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Meer hoeven we niet te weten. En daarin is de schrift duidelijk. Daarin is de schrift voor ons volkomen. Al zijn daarmee onze nieuwsgierige vragen niet allemaal opgelost. Door zijn heilig en goddelijk woord. Ja, want het is de Bijbel. De Bijbel is heilig. Het is het woord van God, jongens en meisjes. Dat vraagt eerbied. En de Bijbel is ook goddelijk. Dat kan niet, dat kan niet. Dat 66 Bijbelboeken zo op elkaar afgestemd zijn, dat er zo'n eenheid is, dat kan niet. Dat is, nou, er is ook maar één schrijver, dat is God. Het woord is door de Heere geïnspireerd. En omdat dat woord zo belangrijk is, omdat dat de enige manier is om God echt te leren kennen, zal de duivel er alles aan doen om dat woord te verduisteren. Dat heeft hij gedaan en doet hij ook nog in de tijd waarin we leven. Als het woord dicht gaat, als het woord geen gezag meer heeft, als ik boven het woord kom te staan, als ik uit mag maken wat vandaag nog geldt en niet, dan kunnen we wel naar huis gaan. Dan houdt de kerk op. En de gemeente, dat zien we gebeuren in de tijd waarin we leven. Dat hebben we zien gebeuren en dat zien we gebeuren. En als God ons er niet voor bewaart, dan gebeurt het ook onder ons. En dat is een proces dat denk ik al volop bezig is. Dat de Bijbel geen goddelijk gezag meer heeft. Maar dat ik het uitmaak wat mij aanstaat en hoe ik vind dat dat uitgelegd moet worden. Dan is het woord van God is niet meer Gods woord. En dat is heel aangrijpend, want dat is het enige middel om God te leren kennen. Als het woord dicht gaat, dan houdt het op. Als het woord dicht gaat, dan blijft de mens achter met zijn verduisterde verstand. Wij moeten buigen onder dat woord. Want het staat er zo mooi, dat in dat woord zoveel staat als nodig is om te weten in dit leven, tot zijn eer en tot zaligheid der zijnen. En dan voel ik me nauw verbonden aan Guido de Bray. Als hij dat zo schrijft, tot zijn eer. Het gaat in de eerste plaats om Gods eer. Dat stond voor Guido de Bray op nummer 1. En waarom stond dat voor hem op nummer 1? Omdat dat Bijbels is. Het gaat in de eerste plaats om Gods eer. Het gaat niet in de eerste plaats om mijn zaligheid. In de wet van God gaat het in de eerste plaats om Gods eer. De eerste 4 geboden gaan over Gods eer. In het Onze Vader gaat het in de eerste plaats om Gods eer. De eerste 3 beden zijn gericht op Gods eer. In de Nederlandse geloofsbelijdenis gaat het in de eerste plaats om Gods eer. Dordtse leerregels, Heidelbergse catechismus. En dat is ook de reden, denk ik, waarom veel mensen zo'n hekel hebben aan die belijdenisgeschriften. Want ja, als het in de eerste plaats gaat om jezelf, als het in de eerste plaats gaat om je eigen zaligheid, dan voel je je niet fijn bij die belijdenisgeschriften. Dat botst, dat begrijp ik. Want de belijdenisgeschriften nemen het altijd op voor de eer van God. En daarin zijn ze puur Bijbels. Dat moet ook in ons leven bovenaan komen. Er zijn mensen die een gruwelijke hekel hebben aan de uitdrukking dat je Gods eer liever moet krijgen dan je eigen zaligheid. Maar ik kan daar nog niet zo'n hekel aan krijgen aan die uitdrukking, omdat Gods eer bovenaan behoort te staan. En voor Guido de Bray ook op nummer 1 staat. Alleen het mooie in de belijdenisgeschriften is dat je kunt zien dat Gods eer en de zaligheid van een zondaar niet tegenstrijdig behoeven te zijn. Dat een zondaar aan de zaligheid kan komen met behoud van Gods eer. Dat wonder heeft Guido de Bray beleefd. En dat wonder dat vinden we terug in die leer die naar de godzaligheid is. Zoveel als nodig is tot zijn eer. En in de tweede plaats tot zaligheid van de zijnen. Tot zaligheid van de zijnen. Ja, ik hoop tot uw zaligheid. Tot mijn zaligheid. Dat we niet zouden rusten tot we mogen weten bij de zijnen te horen. Is het uw vraag al geworden? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Waar moet je met die vraag terecht, jongens en meisjes? Wie kan je een antwoord geven op die vraag? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? In de natuur krijg je er geen antwoord op. Van de geleerde krijg je er geen antwoord op. Dat antwoord dat kan alleen komen uit de Heilige Schrift. En daarom is die Bijbel zo belangrijk. En daarom hebben Gods kinderen die Bijbel zo lief. Jeremia zegt zelfs dat hij het woord van de Heere, toen hij het vond, heeft opgegeten. Het was zijn eten, het was zijn drinken. Het was hem meer waard dan alles op deze aarde. Wat is Gods woord u waard? Gaat het ons om de kennis van God? Om de eer van God? En om onze zaligheid met behoud van de eer van God. We hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. Als je nou je koffer gaat inpakken, wat gaat er nou als eerste in? Mijn mobiel, dominee. Oh, die zit niet eens in je koffer, denk ik. Die zit in je jaszak. Wat moet er nou als eerste in? Wat is nou het allerbelangrijkste? Zonder Gods woord kun je niet op reis. Zonder Gods woord kun je de dag niet beginnen. Zonder Gods woord kun je de dag niet eindigen. En de Heilige Geest is nodig om dat woord te heiligen. Want boven natuurlijke kennis, dat wil nog niet zeggen, als je de kennis uit de Bijbel hebt, dat het dan zaligheid geeft. Daar zullen we nog wel bij stilstaan. Wat is dan nodig? Het werk van de Heilige Geest. Om God te mogen leren kennen in zijn algenoegzaamheid. Jezelf in je vloekwaardigheid. en Jezus in zijn dierbaarheid. Amen.